november kiezen de Amerikanen een nieuwe president. De lange verkiezingsstrijd is niemand ontgaan. Primaries, caucuses, republikeinse en democratische voorverkiezingen, conventies, tv-debatten en twee kandidaten. Realityster en businessman Donald J. Trump.
We will make America great again.
En de allereerste vrouw die het ooit zo ver schopte, Hillary Rodham Clinton.
So let's be stronger together, my fellow Americans.
En toch kan er maar eentje winnen. En ze zijn vastberaden om dat te doen. Maar hoe win je de verkiezingen eigenlijk? Ik ben Margriet van der Linden en ik ben looking for victory.
Welcome back. Donald Trump was starting to sink in both state and national polls. Pretty solid among registered voters. She has a double-digit lead in the four-way race. By the way,
Donald Trump, he has lost ground. He needs to change this. If the trajectory stays the same, Hillary Clinton wins this election.
Ja, victory. Verkiezingswinst. De overwinning. Zover is het niet. Nog niet. Beide campagnes van Clinton en Trump moeten nog een volle maand vol aan de bak. Op de voet gevolgd door, ja, door mij, door jullie, door de media, de pers, de pundits, door de miljoenen tv-kijkers in Amerika en wereldwijd. Want heerst niet meer dan ooit het gevoel, nou, daar gaan we weer, gevoel. Het gevoel dat juist deze verkiezingen, deze race tussen de outsider, de schopper, de nachtelijke twitteraar Trump en first woman in the White House, crooked Hillary, een strijd is die ons allemaal aangaat. Ook ons hier, in het Westen, in Nederland, bondgenoot van Amerika, zittend in de door Trump zo vervloekte NAVO. Wat als Trump wint? Ik zeg het maar zoals het is, want die vraag hoor ik inmiddels dagelijks. Wat als Trump wint? Er is nog een maand te gaan. En ook kan de verwarming inmiddels aan. De strijd zal verhitten. Het kookpunt naderen. Met nog twee debatten te gaan. Met een slotoffensief. Dat is geen gevoel. Dat kan niet anders. Het gaat nog knetteren. En dat voelen we weer wel. Ook hier in Nederland. En wij mogen niet eens stemmen. Anders is dat met Amerikanen in het buitenland. We the people abroad. The expats. 8 miljoen wonen en werken er buiten de Verenigde Staten. Duizenden daarvan in Nederland. In een artikel in USA Today las ik dat deze groep, de pakweg 8 miljoen dus, bepalend zou kunnen zijn, doorslaggevend zou kunnen zijn in deze verkiezingen. Wauw. Ja, als ze tenminste stemmen, zich registreren. Deze verkiezingen, dat lees ik in talloze kranten, en ik hoor het ook, bijvoorbeeld uit de hoek van de Clinton-campagne, die daar vrij verbaal in is. Deze verkiezingen zijn de belangrijkste sinds decennia. Misschien wel ooit. Maar weten die miljoenen abroad dat wel? Kortom, wat is looking for victory volgens de experts?
Democrats abroad, people like me.
8.5 million American citizens overseas.
It doesn't matter if you're in Paris or Taipei or Tel Aviv. Your voice matters. Your vote matters.
You have to register because your vote really does matter.
I know.
I urge all of you to register to vote.
I'm here to tell you something very important.
The vote of our Americans who live abroad is incredibly important.
Make sure your voice is heard wherever you live.
Register to vote.
Thank you for voting.
De eerste keer dat die Amerikanen abroad op mijn netvlies kwamen, woonde ik juist in Amerika. Het was november 2000 en ik volgde als correspondent van SBS 6 en Net 5. Ja, die keken toen nog over de Hollandse dijken en deden toen nog aan buitenlandse journalistiek. Ja, ik volgde als correspondent de verkiezingsstrijd tussen George W. Bush en Al Gore.
Bush versus Gore. The closest race in modern political history.
Nobody really knew what was going to happen.
I was just seeing my life kind of flash in front of me.
An election night like no other.
Florida pulled back into the undecided column.
Too close to call.
Launching a war for the White House.
The campaign chairman comes in and says to you,
you better get people scrambling for a recount. And that was the holy shit moment.
Over historische verkiezingen gesproken. Ik stond in het centrum van Nashville, Tennessee. Samen met honderden collega's te wachten totdat Al Gore, de vicepresident van Bill Clinton en dan nu presidentskandidaat, zijn verlies zou nemen. George W. zou feliciteren en de menigte zou komen toespreken. Maar het gebeurde niet. In de lobby van een hotel hoorden we Wolf Blitzer van CNN zeggen dat de motorcade van Gore, die al onderweg was naar het podium, rechtsomkeert maakte. Er kwam geen toespraak. Er was een probleem met de stemmen. Letterlijk, het stemmen zelf. Het tellen van de stemmen leverde in het land en met name in de staat Florida enorme problemen op. Wie uiteindelijk tot nieuwe president zou worden uitgeroepen, het was onduidelijk. Daarvoor moest eerst duidelijkheid komen in het hele proces zelf. De biljetten die niet altijd goed waren doorgedrukt, bijvoorbeeld.
If you are just waking up and just tuning in, you should know that after a long night of swing votes, the presidential race is frankly still too close to call.
Under intense media scrutiny, the flaws in Florida's system became clear.
Democrats charge a confusing ballot layout led voters to think they were punching the ballot for Al Gore when they were actually voting for Reform Party candidate Pat Buchanan.
3,500 people did not vote for Pat Buchanan. Come on, this is heavily Democratic Palm Beach County.
It is a ballot that was approved by an elected Democratic official. And hey, guess what? There were no complaints until after the election.
En ja hoor, daar was ook nog iets met stembiljetten die onderweg waren. En waarvan er misschien wel dozen vol, het werd gezegd en beweerd, ergens lagen of achterover waren gedrukt. Op de bodem van de oceaan waren afgezonken. Het kon allemaal. Het waren de stemmen van de Amerikanen in het buitenland. Alles, ook die, kon doorslaggevend zijn. Het gedoe zou nog maanden voortduren. En nog steeds wordt wel gezegd dat die verkiezingen, Bush won, de rest is history, weten we inmiddels, zijn gestolen door dat gehannes met die stemmachines en de biljetten. Met name in de swing state Florida, waar een broer van Bush, Jeb, ook nog eens gouverneur was.
It doesn't get crazier than this. A tie in the key battleground state of Florida, where the governor is the little brother of the Republican candidate.
Never in my wildest dreams did I ever imagine it would be this close.
If you own the system, you generally will win.
Well, he's the governor of the state.
Yeah.
And there was chaos as a result of an election in his state.
I mean, obviously he wants his brother to win.
Nou, de complotten buitelden over elkaar heen. En ja, Bush won, onder andere werd gezegd, door de stem van Amerikaanse militairen, gelegerd in het buitenland. Misschien zijn militairen plichtsgetrouwer, gedisciplineerder als het aankomt op het daadwerkelijk uitbrengen van een stem. Het is in Amerika al een kleine onderneming. Je moet namelijk even in beweging komen. Ik leg het even uit. Amerikanen moeten zich eerst registreren. Register to vote. Om te kunnen stemmen. Ze krijgen niet, zoals dat bij ons het geval is, een oproep om te gaan stemmen. Gewoon in de brievenbus. Voor Amerikanen in het buitenland ligt dat nog ingewikkelder. Hier komt het. Je moet je als Amerikaan registreren als een overseas voter. En als je dat hebt gedaan, dan krijg je het official vote by mail ballot material pakket bezorgd. Met een voorbeeld stembiljet, met instructies over het stemproces, een gefrankeerde envelop en een ik heb gestemd sticker. Ergens in de weken daarna kreeg u nog eens post. En nu met het officiële stembiljet. Gebruik dan een blauwe of een zwarte pen om een keuze te maken. Stop het officiële stembiljet in de gefrankeerde envelop. Post het bij het postkantoor. En zorg er dan wel voor dat het op of voor 8 november gebeurt. Oh, en kijk ook even of de staat waar je bent, daar komt het, geregistreerd, er geen andere datum op nahoudt. Want in sommige staten moet je op of voor de 7e november hebben gepost. Gedoe? Ja, dit is gedoe. Zoveel gedoe dat de meeste experts zich de moeite besparen en niet gaan stemmen. Zoals trouwens veel Amerikanen in het thuisland ook doen. Register to vote is dan ook de meest klemmende boodschap die deze weken vanuit de campagne klinkt.
On Tuesday, November 8th, this country will make one of the most important... The most important decisions in its history. You have a chance.
You have an obligation.
To be a part of that decision.
Repeating how important...
How important it is. Register.
Vote.
Maar realiseren de experts zich wel welke verantwoordelijkheid er momenteel op hun experts schouders rust? Hoezo niet stemmen? Een paar weken geleden sprak ik Greg Shapiro. Hij is Amerikaan en verbonden aan comedygezelschap Boom Chicago. En hij vertelde toen dat hij zich niet kon registreren omdat er sprake zou zijn van een hack door de Russen in het kiesdistrict in zijn staat, de staat Illinois. Ja, ik vond het eerlijk gezegd wat overdreven. Ik bedoel, een cyberaanval van de Russen op een kiesdistrict ergens in de staat Illinois? Maar goed, het triggerde ook, omdat juist dat registreren zo belangrijk is. En als dat al niet lukt... Bovendien, Greg is een expat... En hij is er zo eentje die inderdaad ook zegt dat het juist nu belangrijk is om een stem uit te brengen.
So how is it for you? Yeah. Because you're an American.
Yes.
Still you able to vote.
Yes, there's no, you know, well, as long as they can keep taxing me no matter where I live on the planet, I also get to keep voting.
Right.
Ja, dit is dus Greg. Ik zocht hem op in Boom Chicago om te vragen hoe het er nu voorstaan.
We just found out that Russian hackers have compromised the voter register rolls. So.
So they're sabotaging this whole process.
Yeah, you know, mostly I'm just telling people just vote, which are, you know.
Yeah, but most of them
go to the trouble.
Will go for Hillary Clinton.
I think so.
I think so.
And I'm even daring to ask the question: what if Hillary would be better than Barack Obama in some ways? What if? Is it unfair to ask the question, to be that hopeful? That's hope.
Yeah. Het lijkt dus, fingers crossed, goed te komen. Maar ook Greg hamert op register to vote. Vooral ook onder de Amerikanen abroad. Vaak zelfs Democrats abroad. Die ook nu in deze strijd nogal eens denken dat hun stem niet eens nodig is.
Well,
there's something on your shoulders right here.
Yeah, definitely. It's easy for a lot of expats to, you know, slough it off or say, it's more difficult than I thought. I was even volunteering with Democrats abroad to try to get people to register, you know. You have to really want to vote. And I think that is a huge responsibility for Americans abroad and... Even for non-Americans, if you can't vote in this election, I keep saying, find an American and make sure they vote.
Yeah.
Go to votefromabroad.org. It's that simple.
Yeah. And,
de meeste Amerikanen in Nederland zijn, dat bleek maanden geleden, Bernie-aanhangers. En zijn dat eigenlijk nog steeds. Ze lijken zich nu wel te gedragen als Hillary Clinton-aanhangers die destijds met klem werd gevraagd op Obama te gaan stemmen. Als afgewezen minnaresse speelden ze hard to get... als ze zich inmiddels al niet kwaad hebben omgedraaid. Kwaad omdat binnen de Democratische Partij... ja, heel ondemocratisch... op voorhand vaststond dat Hillary Clinton de kandidaat moest worden... en dat hun Bernie doodleuk was kaltgestellt. De experts zijn daar nog niet helemaal overheen.
Because there were so many people who were really pro-Bernie.
Yeah.
And I think the expat vote in general from Democrats abroad was 75% for Bernie and 25% for Hillary. I mean, a lot of people who are now voting are still pro-Bernie.
Right.
And
but Bernie even, you know, urges his people to think really hard.
Okay, but then let's think like a Bernie supporter, like a real Bernie bro, you know? Oh, yeah, of course that's what Bernie said.
Right.
It's all manipulated anyway. Look at those emails. That they never wanted Bernie to even have a decent chance of winning. I mean, because it was the Democratic National Committee. They had Democrat in the name. Really? Yeah, so of course there was a bias against Bernie Sanders. And anyway. Bernie is gone, and still people are saying, but Hillary is evil and wrong, and she's boring, or she's calculating. I get it. You hate my voice, and you hate my face. And then it gets.
And she knows that.
Yeah,
she
knows can't warm up. I just can't warm up to Hillary Clinton. I guess I'll stay home. I guess I won't bother to go through the huge three hoops of actually voting. And that's the conversation. And I saw a quote from someone who was saying, like, Bernie for me, man. And the question was, if it's not Bernie, would you vote for Hillary? And he said, no way, I would sooner vote for Trump. He said, I know Hillary would just be boring. I want someone who's gonna shake things up. I want someone who's gonna bring that reality show to the White House. And reality shows are fun to watch when people are fighting each other. That's what I want. And this was a Bernie Sanders supporter saying this. So,
wow.
Yeah, and I've showed that quote to a couple people, and they were like, well, I mean, I'm not actually supporting Trump. Then I said, well, if you don't vote, you are supporting Trump. And anyway.
Hoe zit het dan eigenlijk met die Trump-aanhangers? Trump-aanhangers? Nee, die zouden er niet eens zijn, volgens Greg. Niet onder de Amerikanen abroad. Wel had hij contact met een Trump-aanhanger in Amerika via Facebook.
This woman named Donna from Pennsylvania, she works in a hospital in a head trauma unit, and she recognizes signs of neurological disorder from Hillary when her eyes aren't tracking the same way, and she listed a couple of, she really believes some of these, you know, conspiracy theories about Hillary, and I
swing
said,
state.
Yeah. I said, let's have a dialogue here, because I do want to know what is going on. I don't know any Trump supporters. We do a show here at Boom Chicago, and, you know, angry white men, Trump up the volume, and we ask every night, are there any Trump supporters? We'll get in the occasional, but it's just someone taking the piss. And if there are any Trump supporters, they're smart enough not to identify themselves.
Verder, en ik vond dat toch opmerkelijk, is Greg en meer Amerikanen hier er helemaal niet gerust op dat deze verkiezingen, ook al gaan de experts ook allemaal geregistreerd stemmen, goed aflopen. Goed is dan, Greg is immers een Democrat abroad, dat Clinton wint. Of zoals sommige mensen liever zeggen, Trump verliest. Ook al gaat het in de peilingen crescendo met Clinton.
And it could be a historic night, first female president.
It will be by a landslide.
You know what?
I think so.
God would. Yeah.
But,
wow.
You know, it's up to 8 million expats living, obviously, abroad.
It's about those expats. We happy few expats.
Meerdere keren slaat Greg tijdens het gesprek met de knokkels op hout. Knock on wood, baby. Knock on wood. Knock on wood. Het gevoel, ook onder de expats bij monden van Greg, zegt, het zou zomaar kunnen dat. Dat is toch gek. Zeker als de feiten, die ook weer kunnen veranderen, op dit moment echt iets anders zeggen. Sinds het eerste debat tussen Trump en Clinton zit Clinton behoorlijk in de lift. in de zogeheten swing states, staten die traditiegetrouw niet overduidelijk republikeins of democratisch zijn, loopt ze uit op Trump. De peilingen, hoewel landelijk gedaan, wat niet weergeeft hoe het stemmen per staat zal gaan, maar een indicatie eerder is, wijzen in dezelfde richting. Clinton loopt inmiddels 9 punten uit op Trump. En de kranten schrijven, is dit een turning point? Is dit de doorslaggevende fase van deze verkiezingen? Heeft Clinton dan toch met het eerste debat de beslissende tik uitgedeeld? Nou, daar gaan we weer. Typisch Clinton-esque wilden vriend en vijand pas in de week na het debat toegeven dat het debat zelf en de nasleep ervan redelijk dramatisch voor Trump was gelopen. Clinton was under his skin gaan zitten. En Trump was niet langer de zinnige versie van zichzelf. Maar we zagen wel veel temperament. En we hoorden over zijn belastingen, over hoe hij vrouwen behandelt. En hij werd ook nog eens genadeloos gepersifleerd door acteur Alec Baldwin in Saturday Night Live.
I was going to say something extremely rough to Hillary tonight, but I said to myself, I can't do it, I just can't do it. It would have been a nuclear bomb. Because in the 90s, our president was a man named Bill Clinton. Not many people know this, but that man is her husband. And in 1998, get this, he had an affair. It's true. My investigators are looking into it right now. It was a woman named Monica, very heavy. I don't have her last name yet, but when I get it, I'm going to set my alarm for 3:20 a.m. and go sit on my golden toilet bowl and tweet about it until completion.
Ja, dat is lach, hè? Vooral de temperamentvolle wijze waarop Trump zichzelf is. Als hij midden in de nacht, ja, 3 a.m., midden in de nacht, 3 uur, gaat twitteren. En hij is het zelf, hoor. Niet een of andere whizkid uit zijn, als dat er is, uitgebreide campagne.
Lots to talk about, certainly. Joining me now, CNN political commentator Jeffrey Lord and Anna Navarro. He is a Trump supporter. She is most definitely not. So, from 3 a.m. to 5:30 a.m. early this morning, Donald Trump is on this Twitter rant talking about Lenny Machado, referencing a sex tape. Is that presidential?
I mean, really? Who gets up at 3 o'clock in the morning to engage in a Twitter attack against a former Miss Universe? Really? Why does he do things like that? I mean, his latest Twitter meltdown is unhinged, even for him.
Het is zo merkwaardig, vond ook Greg Shapiro, die zelfs vermoedt dat Trump het allemaal expres doet, omdat hij helemaal geen president wil worden.
I love that there's this conspiracy theory about Donald Trump. There's a theory that Donald Trump doesn't really want the job.
No.
That he keeps, you know, imploding or, you know, making unforced errors, and anyway.
So what do you make of that? Are you with the conspiracy?
A little bit.
Really?
Sure. Yeah. Stop tweeting about Alicia Machado. You know, you could just stop. But no, he doubles down.
Maar op die 3 a.m. Twitter rant van Trump haakte de Clinton-campagne handig in. Tweets van @HillaryClinton, daar waren ze, om 3 uur 's nachts verzonden. Hey. Natuurlijk niet door haarzelf, dat doet iemand van haar campagne. Clinton moet met haar broze gestel tenslotte lekker slapen. Nou, hoe staat het er een maand voor de verkiezingen nu voor? Het gevoel is nog steeds van, het zal toch niet, waar de feiten overduidelijk van winst voor Clinton spreken. Ze gaat dit winnen, zeg ik. Wie weet wel, by landslide. Mensen kijken me dan verbaasd aan. Echt? Ja, echt. De hitte zal nog toenemen, maar het einde wordt ook duidelijker. Waar Trump lijkt te imploderen, zijn uitingen steeds wanhopiger lijken, worden de scherpe contouren van de Clinton-campagne steeds zichtbaarder. De grondtroepen, de tienduizenden vrijwilligers waaieren uit over het land. Republikeinen lopen over. De grote kranten scharen zich achter haar. Inclusief kranten die nooit eerder kleur bekenden of ooit zelfs republikeins waren. Vrouwen keren zich, met dat laatste moddervette zetje van Trump zelf, naar Clinton. Ja, schreef de Volkskrant, zelfs dochter Chelsea werpt zich nu in de verkiezingsstrijd voor haar moeder. Nou, dat doet ze al de hele campagne, maar kennelijk valt dat dan nu opeens op. Oh, en als de experts zich nu over hun burning frustratie heen tillen, zich registreren en gaan stemmen, dan kan ik toch gerust zeggen, Hillary Clinton wint op 8 november de verkiezingen. Toch? Al met al lijkt het nu wel duidelijk. Maar goed, ik zit nog op afstand en het is nog niet zo ver. Er zou zomaar weer van alles kunnen gebeuren. Of niet? Ja, want wat moet er dan wel niet gebeuren? Oh, breaking news door Julian Assange, de WikiLeaks. Ah, dat was een bom die werd gedropt. Not. Maar ik moet zeggen dat je dan wel denkt, het zou toch niet? En waar zou die dan mee komen?
We should understand that if we're going to make a major publication in relation to the United States at a particular hour, we don't do it at 3 a.m. That's something for later.
Tja, met helemaal niks. Maar toch blijft het afwachten. En ben ik benieuwd naar de volgende debatten. Blijft Clinton onder de huid van Trump zitten? Of komt Trump met iets? Hij ging wel goed van start vorige keer. Kan hij zich beheersen? Of komt hij nu met iets waar hij al mee heeft gedreigd? De ontrouw van Bill Clinton. Jennifer Flowers. Zou aanwezig zijn bij het debat, ging niet door. Monica Lewinsky. Ik houd in deze verkiezingsstrijd alles voor mogelijk. En ik heb het eerder gezegd. Kan het zijn dat jaren na That Woman alsnog het hoogtepunt, dieptepunt wordt van deze verkiezingen? En wat dan, als alles mogelijk lijkt? Back to basic. De campagne zelf. Die inmiddels ook wel een dirty campagne heet. Maar hoe schadelijk is dat? En vooral, hoe vies moet je het spelen om straks president van Amerika te worden? Dat ga ik onderzoeken. Nog heel even. En dan stap ik weer het vliegtuig in. Op naar New York. Want daar staat het hoofdkwartier van beide campagnes. Dat verzin je toch ook niet? Ja, en als ik wil weten hoe je de president van Amerika wordt, ja, dan moet je het strijdtoneel om. Ik ben immers looking for victory. Deze podcast is gemaakt door Amanda Bosma, Frederik Middelhof, David van der Wilde en mijzelf, Margriet van der Linden. De podcast is tot stand gekomen door BNNVARA en NPO Radio 1.
Als je dit nou leuk vindt, abonneer je dan. En geef ons even een goede beoordeling op iTunes. Dan vinden we jou nog veel leuker. En dat maakt echt uit hoor. Op die manier ontdekken nog veel meer mensen looking for victory. Doen hè!